De dienst erop vooral in uw liefde aanbevolen. We zingen naar Psalm 18, waar het ook over wandelen gaat. 18 en daarvan het 7e en ook het 8e vers. Want 's Heren weg heb ik getrouw bewandeld en niet godloos met mijn God gehandeld. En vers 8, hun zijt gij goed, die goedertieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. U houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. 18, 7 en 8. Het thema is: de Geest roept ons op tot overgave aan Hem. Wij hebben de Geest nodig in de eerste plaats om ons vlees te overwinnen. Vers 16. In de tweede plaats omdat de strijd heftig is. Vers 17. In de derde plaats om vrij te zijn van de wet. Vers 18. In de vierde plaats om de werken van het vlees te doden. Vers 19 tot 21. De Geest roept ons op tot overgave aan Hem. We hebben Hem nodig in de eerste plaats om ons vlees te overwinnen. Vers 16. In de tweede plaats omdat de strijd heftig is. Vers 17. Om vrij te zijn van de wet, vers 18. En ten vierde om de werken van het vlees te doden, vers 19 tot 21. Dus in de eerste plaats, de Geest roept ons op tot overgave aan Hem. We hebben Hem nodig in de eerste plaats om ons vlees te overwinnen. Gemeente, jongens en meisjes, Paulus gaat nu uitwerken het leven dat in overeenstemming is met het doel van God als Hij ons in de vrijheid zet. Dat het om een uitwerking gaat, geeft Hij aan met de woorden: maar ik zeg. Je zou het ook kunnen opvatten met wat ik gezegd heb, wil ik zeggen dat. En dan loopt er een dikke rode draad door Galaten 5, vers 16 tot en met 26. Namelijk dat het waarachtig christelijke leven niet eens dit mag niet en dat mag niet en dat moet en zus moet enzovoort. Maar het waarachtige christelijke leven is een leven onder leiding van en door de kracht van de Heilige Geest. En de versen 16 tot en met 18 vormen daar de inleiding op. Waarin het bevel gegeven wordt door de Heilige Geest om te wandelen door de Geest. En waarin Paulus ook de strijd tekent van dat leven. Geliefde, als we worden levend gemaakt met Christus en door Christus, dan verdwijnen de begeerten van het vlees niet. Verdorven gedachten, onreine lusten. Integendeel, die blijven voortdurend ons bedreigen en de Satan wil ons op die wijze de afgrond intrekken. Dat is waar. Maar ook is waar dat de gelovigen door de kracht van de Heilige Geest in staat zijn het vlees en haar begeerte te overwinnen, al blijft de strijd doorgaan. En zo laat het leven van een christen zien of het vlees hem regeert of dat de Geest hem regeert. Paulus schrijft in vers 16, lees maar mee: maar ik zeg, wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Paulus roept op te wandelen door de Geest. Dat bedoelt hij niet om ons mee aan te sporen om elke dag een half uur te wandelen, omdat dat gezond is. Dat is de bedoeling niet van dit wandelen. Hij denkt aan de hele dag, het hele leven. Als de gelovigen het vlees willen overwinnen, moeten zij zich voortdurend overgeven aan en laten leiden door de Heilige Geest. In dit gedeelte van de brief komt het werk van de Heilige Geest op de voorgrond. Bij de rechtvaardiging, de vergeving van onze zonden die in de eerste hoofdstukken behandeld is, komt Christus op de voorgrond als de belangrijkste persoon. Christus, de belangrijkste persoon in de rechtvaardiging, zijn bloed is alles. En zo is de Heilige Geest de belangrijkste persoon in de heiliging. Want een gelovige kan zichzelf niet redden. Je kunt jezelf de zonde niet vergeven. Je kunt jezelf niet wassen met het bloed, met water en zeggen, nou, het is, ik ben vergeven. De rechtvaardiging geschiet aan ons. We kunnen onszelf ook niet heiligen. Sommigen proberen daar boekjes voor te kopen, methodes en dit doen en dat niet nalaten. Maar we kunnen onszelf niet heiligen, evenmin als we onszelf kunnen redden. Het ware christelijke leven is een leven dat geleid wordt en geleefd wordt onder leiding en door de kracht van de Heilige Geest. Je komt niet verder, je komt niet dichter tot God. Paulus heeft dat al uiteengezet. Door de wet te onderhouden, door stipt te leven. En we kunnen het leven, de gemeenschap met God niet vasthouden door de wet stipt te houden. De wet is daar ook niet voor nodig. Daar heeft God nou zijn Heilige Geest voor gegeven. Als de Geest die voortdurend in de gelovige woont, die in zijn zucht, die troost, die aanspoort, die droefheid geeft over als dat vlees opspeelt. De Geest woont voortdurend in de gelovigen. Het is zelfs zo, hoe netter ik voor de mensen aan de buitenkant ga leven om een echte gelovige te lijken, des te meer verstik ik het leven van de Heilige Geest van binnen. Want Hij spreekt, Hij onderwijst. Hij heiligt door het woord. Maar let goed op. We kunnen met alles misgaan. Bestuderen van de Bijbel. Bidden. Aanbidden. Van de Heere getuigen. En noem nog maar meer op, dat wordt de gelovigen aanbevolen. Ze zijn essentieel voor het christelijke leven. Maar je kunt je geestelijk gehalte niet afmeten aan hoeveel je die dingen doet. De monniken waren er hele dagen mee bezig. Vroeg. En laat. Het zijn middelen die de Geest gebruikt, maar het zijn geen middelen voor zelfheiliging. Als we dat gaan meten, verkeren we in wetticisme. Ik moet het doen om. Dan leven we in het vlees en we misleiden onszelf en onderdrukken de Geest die alleen in staat is te werken en werken van ware gerechtigheid in ons voor te brengen. Zo zou het erin willen pompen, scherpen. Heiliging en heiligheid komen alleen van de Heilige Geest. Een heilig leven komt niet door ons werk voor God, maar alleen door Gods werk in mij. Heilig leven wordt versterkt door de kracht van zijn geest in de inwendige mens. De geest die omgang met God geeft. De Heilige Geest is alles wat we nodig hebben om een heilig leven te leven. Het wonder is dat die geest wordt gegeven op het moment dat we levend gemaakt worden, dat we gaan geloven in Jezus Christus. In de meest pas bekeerde, in de kleinste in het geloof, woont de Heilige Geest. Wat een machtig wonder. De Heilige Geest gebruikt het woord om de gelovigen te laten groeien in de waarheid en in heiligheid. Maar hij zelf is het belangrijkste geheim. En daarom worden we aangespoord zijn woord ter hand te nemen, te bidden om zijn kracht. En MacArthur schrijft: alleen trots of onwetendheid kunnen een gelovige misleiden om in zijn eigen beperkte en zondige kracht te geven met een lijstje van regels, geboden en verboden. Terwijl we mogen leven door de volmaakte. En volmaakt en volledig genoeg zijn de innerlijke kracht van de Heilige Geest. Die de droefheid naar God werkt. De Heilige Geest die je doet zuchten tot God als je verpletterd bent. De Heilige Geest die je doet verlangen naar God. De Heilige Geest die je doet verlangen dat meer het beeld van Christus in je wordt afgedrukt. In het leven van elke dag. Niet alleen als je met die dingen bezig bent. Maar in je spreken, in je handelen, in je besluiten, in wat je op papier zet. Als de Geest der waarheid. En toch proberen de gelaten betere christenen te worden door nu de regeltjes van de judaïsten over te nemen. En ze zijn niet de enige. Vele gelovigen hebben het sinds die tijd geprobeerd. Maar Paulus verheldert hier tegelijk verder de natuur van de vrijheid. Slavernij bestaat in het capituleren voor de begeerte van het vlees. Terwijl vrijheid gevonden wordt in het ons overgeven aan de Heilige Geest die ons helder zicht geeft op Jezus Christus. En doet weten met blijdschap in onze harten dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Dat je in de vrijheid mag staan van het kindschap van God, omdat de schuld uit uw boek is weggedaan. En die vrijheid verkrijg je niet in eigen kracht. Het is het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest. Het liefdevol dienen komt alleen tot stand door de kracht van de Heilige Geest. En Paulus spreekt hier letter op wandelen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat geeft aan dat het iets is waar je nooit klaar mee bent. Elke dag opnieuw wandelt door de geest. iedere dag opnieuw. Je onderwerpen aan de Heilige Geest. En dan is er een spanning tussen het feit dat de Geest mij daartoe in staat stelt en tegelijk de menselijke verantwoordelijkheid. Aan de ene kant moeten de gelovigen ervoor kiezen om te leven door de Geest, en aan de andere kant stelt de Heilige Geest de gelovigen in staat om leven te leven dat God behaagt. Wandelt. Dat geeft ontspanning. Dat geeft ontspanning te kennen. Het is niet hardlopen. Het zweet uit je lijf. Buiten adem. Nee, wandelen. Wandelt door de Geest. Ontspanning. Maar ook voortgaan. Bewegen in het geestelijke leven voorwaarts. Stap voor stap beweegt de Geest ons van de plek waar je bent in de richting van waar God je hebben wil. De Geest is de bron van alle heilig leven. Maar de christen krijgt het bevel te wandelen. Dat is de paradox van het goddelijke en de menselijke verantwoordelijkheid. En u zult niet volbrengen, weet je wat zo mooi is? Dat kun je lezen als een bevel. Je zult niet volbrengen, vanuit het Grieks. Je kunt het ook lezen als futurum, toekomende tijd. U zult niet volbrengen, dan is het een belofte. Wandel door de Geest. En u zult niet volbrengen, machtig. Dat is een belofte. U komt niet onder in het vlees, maar eens zult u volmaakt aan de Zoon gelijk zijn. Dat is de eerste gedachte. We hebben in de tweede plaats de Geest nodig omdat de strijd heftig is. Vers 17. De reden van de noodzaak ons over te geven vermeldt Paulus in vers 17. Want het vlees begeert tegen de Geest in en de Geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Er woedt een oorlog in de harten van de gelovigen. De Heilige Geest woont in de gelovigen en daarom is de beloofde gave van de toekomende eeuw van hen. U bent een kind, u bent een erfgenaam. U bent verlost. En toch is de tegenwoordige eeuw nog niet voorbij. Je vlees blijft net zo goed werkelijkheid. En dan ben je dolgelukkig dat je hier geen displaytje hebt zitten dat een ander het mee kan lezen. Wat er in een mens kan opkomen. En wat kan worstelen om je eronder te krijgen. De begeerten van het vlees zijn niet verdwenen. En die begeerten die in je zijn, staan onverzoenlijk tegenover de dingen van de Heilige Geest. Het vlees is op zichzelf gericht, terwijl de Heilige Geest je op God richt. Het vlees is aanwezig, maar is niet de hele werkelijkheid. De Geest in de gelovigen wekt hen op tot gerechtigheid. Zodat de gelovigen ook een sterk verlangen hebben naar het goede. Maar dat betekent wel strijd die soms heel heftig kan zijn. En dan kan er een bepaalde zwakheid zijn. Die heftig in je bloed tekeer gaat. Die staan onverzoenlijk tegenover de Heilige Geest. Maar je vlees is nog niet uitgeschakeld. En daarom die strijd. En in de tweede helft van dit vers maakt Paulus het nog duidelijker. Dat hij zegt, en die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Die strijd zorgt ervoor dat nog de begeerte winnen, nog dat de begeerte van de Heilige Geest nu ten volle gerealiseerd worden. Steeds weer moet je met droefheid constateren dat je niet doet wat je zou willen. En dat is geen excuus van, ja, zo is een mens nou eenmaal. Het is steeds weer dat je met droefheid het constateert. O God, wanneer ben ik van mezelf af dat ik mag wandelen zoals u bent en waar bent. Het is eigenlijk net een als Paulus beschreven heeft in Romeinen 7. Daarom bedreigen de gevaren de gelovigen voortdurend en ze kunnen ineens dat vuurtje in je opwakkeren. Je kunt een benzinepompshop binnenstappen om af te rekenen en daar liggen die bladen in het oog om je weg te trekken. De gevaren bedreigen voortdurend. Het is zomaar een voorbeeld, een ander met koopzucht en vul het maar in. Daarom is het onmisbaar om te wandelen door de Heilige Geest. Want als dat niet gebeurt, krijgen de begeerten van het vlees de overhand. En daarom is het wandelen door de Geest iets anders dan een leuke wandeling maken even in het bos of langs de zee. Het is een oorlog. Maar God zij dank, het is niet een strijd waarvan je niet weet wie er winnen zal. Als de gelovigen zich hebben overgegeven aan de geest, zullen zij de begeerten van het vlees overwinnen. Dat is nou de strijd. De geest roept ons op tot overgave aan hem. We hebben hem nodig in de derde plaats om vrij te zijn van de wet. Ook al woedt er een felle strijd tussen het vlees en de geest. Degenen die geleid worden door de Heilige Geest. Dat is een persoon, hè? Die ik zeg, die God is met de Vader en de Zoon. Die in ons woont. Degenen die geleid worden door de Heilige Geest zullen... Pak het, herhaal het in uw gedachten met al uw worstelingen, met uw zwakheden. Die zullen het vlees overwinnen. Omdat ze niet langer, schrijft Paulus in vers 19, onder de wet zijn. Als u echter, vers 19, door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Christenen moeten zich bewust zijn van die strijd en die ook niet verkeerd interpreteren. Als die strijd zo heftig is, kun je denken, het is allemaal gehuichel bij, maar het is niet echt. Je moet je van die strijd bewust zijn dat het zo is en dat niet verkeerd uitleggen. Je moet je positie verstaan. Wie ben je nou in Christus? Al ben je nou een ellendige, worstelende zondaar, je mag leven uit de vrijspraak van Gods genade in Jezus Christus. En vers 18 verschaft de oplossing van vers 17. De werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest verschaft de gelovigen de mogelijkheid de begeerte van het vlees te overwinnen. Het woordje als is voorwaardelijk. Als u echter door de geest wandelt. Het is afhankelijk van je wel of niet laten leiden door de Heilige Geest. Dat woordje leiden wordt ook ergens elders gebruikt voor de Heilige Geest. Je kunt ook geleid worden, zo gebruikt Paulus dat woord in 1 Korinthe 12 vers 2, door de afgoden. Je kunt je laten leiden door je ambities en je eerzucht. Je carrière hebben uitgestippeld en de stip op de horizon weten waar je wil komen. Nee, daar kun je ook door geleid worden. Nee, maar hier gaat het om het geleid worden door de geest. Om een leven te leven dat God behaagt en waar je naar verlangt. Paulus zegt, degene die geleid worden door de geest zijn niet onder de wet. U bent niet onder de wet. Dat heeft niks te maken met die gedachte van heppatee, weg met die wet, daar hebben we niks mee te maken. Nee, het gaat om je juridische positie. We staan allemaal onder de wet van Nederland. En als je straks te hard rijdt, krijg je een prent thuis. En dat gevoel kan die christen hebben. Die wet moet mij veroordelen. Nou, daarvan zegt Paulus, uw positie is niet dat u onder de wet bent. Dat is een heilshistorische opmerking. Degene die geleid wordt door de geest, behoren niet tot de oude eeuw. U bent niet onder de wet. Er klinkt een heleboel in mee van wat we in de Galatenbrief al gehoord hebben. Je bent gestorven met Christus. En daarom ben je niet meer onder de wet. Ben je geschrapt uit de burgerlijke stand van de wet. En op het kerkhof worden geen rekeningen meer bezorgd. En komt er geen incassobureau. En komt er geen blauwe envelop met een aanslag. U bent niet onder de wet. En dat betekent, Paulus heeft het laten zien door alles heen. U bent niet onder de zonde. U bent niet meer onder de pedagoog. U bent niet meer onder voogden en bewakers. U bent in Christus. En daarom bent u vrij. En bent u gerechtvaardigd. Met een volkomen vergeving van de zonde. Er ligt dus een tegenstelling tussen dat onder de wet zijn en uit Christus leven. Als iemand onder de wet is, als die me worstelt, is goed genoeg enzovoort. En die wet moet me oordelen en veroordelen. Als iemand onder de wet is, is hij niet onder de genade, schrijft Paulus in Romeinen 6. Maar jullie die in Christus zijn, zijn niet onder de wet. En wie niet onder de wet is, is vrij van de zonde. Dat is wezenlijk wat anders hoor, om dan vrij te zijn om te zondigen. En daarom is het een ramp als de gelaten zich onderwerpen aan de judaïsten. Nee, jullie zijn niet genoeg kind van God. Dan moeten jullie eerst je laten besnijden. Je moet eerst de Joodse feesten gaan houden. Dat is een ramp. Dat zet de deur open naar de wet. En dan moet je het zelf verdienen. Je mag het verdienen, maar dan moet het volkomen zijn. Nou, dan komt niemand er. Een ramp. Het antwoord op de heerschappij van de zonde is het kruis van Christus. En de gave van de geest. Als het bloed van Christus druppelt in je hart, wordt de kracht van de zonde gebroken. Jongens, dat is niet van, nou, ik geloof in Jezus, ik ben gered. En nou kan ik pas eindelijk heerlijk mijn oude leven voortzetten. Want nou kan ik er echt van genieten. Nee. Een ramp. bloed van Christus breekt de kracht der zonde. De geest komt in je wonen. Je laat te leiden door de geest en zo delen in het leven dat Christus verworven heeft. En die geest zorgt ervoor. Die strijd, hè? Die geest zorgt ervoor dat wij niet volbrengen, voltooien wat het vlees begeert. Het kan tekeer gaan, maar je zult het niet voltooien. Het vlees zal niet winnen. En daarom laat Paulus in Romeinen 7 op de uitroep: ik ellendig mens, je kunt jezelf zo zat worden. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Je zult het vlees zal het niet volbrengen. Ik dank God, halleluja, door Jezus Christus onze Here. Er is geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus zij. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daarom hebben we de geest nodig. En in de vierde plaats hebben we de Heilige Geest nodig om de werken van het vlees te doden. Vers 19 tot en met 21. Om te onderkennen wat de werken van het vlees zijn. Dat vraagt niet bijzonder veel geestelijk onderscheidingsvermogen. Integendeel, de werken van het vlees zijn evident, dat is glashelder. Ze komen voort uit de oude Adam. Het is een leven dat op zichzelf gericht is, op eigen lustbevrediging, op eigen eer. En Paulus geeft er een opsomming van. In de brieven van Paulus komen we geregeld deugdenlijsten tegen, kenmerken waar we naar moeten streven. En ook zondelijsten. En Paulus doet dat om concreet te maken wat God niet behagen kan en wat niet in overeenstemming is met het leven in de geest. Zo schrijft hij in vers 19, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Nou, de eerste drie, overspel, hoererij, onreinheid, wijzen op seksuele zonde. Dezelfde woorden, in omgekeerde volgorde bijvoorbeeld, in 2 Korinthe 12. Die seksuele zedeloosheid. Paulus gebruikt in het Grieks allereerst het woord porneia. Dat wordt gebruikt voor overspel, seksuele onzedelijkheid. Ons woord pornografie stamt er van af. Het is een algemene term voor seksuele zonde, die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt om het seksuele misdrijf aan te duiden. Die woorden overlappen elkaar, maar Paulus begint ermee. En dat is niet gek dat hij daarmee begint, want gemeente, er zijn drie zonden die voor alles strijden met onze zwakheid. Makkelijk te onthouden, GSM. GSM. Geld, seks en macht. Geld, seks en macht. Die strijden dus ook in het nummer, in de punt wat we behandeld hebben, de strijd in ons waarom we die geest nodig hebben. Want ware gelovigen zijn geen aseksuele wezens geworden. Maar als dat woedt en ruist, kreunen ze, bidden ze om de geest. En u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. De mens buiten Christus geeft zich eraan over. Ik wil met je naar bed. Nee, ja, nu. Hij wil het volbrengen. De Denk maar aan vakanties op Ibiza en noem maar op. De mens als lustwezen, die als of hij geen hersens gekregen heeft, zich uitleeft. Hoerderij, dat wijst op alle vuiligheid. Ook op de zelfbevrediging, terwijl je op internet bezig bent. Het gaat dan vooral om de verontreiniging en de smerigheid. En Paulus gebruikt nog een derde woord voor seksuele zonde, onreinheid. Dat legt vooral het accent op het niet beteugeld zijn. Het gebrek aan beheersing, de ongebreidelde hartstocht van seksuele vrijheid. Niet als die strijd in je woedt en je kreunt, o God. Dat laat zien dat de geest in je is. Maar wie zich daar ongebreideld aan overgeeft, ja, het zijn nog eenmaal behoeften. Dat met eten en drinken, het moet ook verzadigd worden. Dat is evident, die worden niet geleid door de geest. Het is eerder een weerstaan van de geest, een blussen van de geest. En Paulus zegt, daar gaat het nou om. Het gaat niet om al die haakloverijen van de judaïsten. Mag dit nou net wel of mag het niet? Dit is de strijd. En dan is het te zien of je leeft uit de begeerte van het vlees. En het verschil tussen het vallen in de zonde en het wandelen in de zonde. Dat je er happy bij voelt. Of dat je leeft in gerichtheid op de Heer. Ja, we hebben misschien niet zoveel trek in deze opsomming, maar ik heb hem niet bedacht. Hij noemt nu twee zonden die bij elkaar horen. Het gaat allebei om het weigeren de ene ware God te dienen, jezelf te verliezen. En dan noemt hij allereerst afgoderij, dat is het dienen van idolen. In het Grieks woord staat het woord eidolon, idool. Dat betekent drogbeeld, beeld. Het gaat om dienen van een schepsel in plaats van de schepper. Dat kan een afgod zijn, heel concreet. Een van de Oosterse godsdiensten, vul maar in. Maar het kan ook zijn je idolen. Of het nou het muziekgebied is, sportgebied of vul maar in. Daar voegt Paulus toverij aan toe. Nou, dat kennen de gelaten nog vanuit hun verleden. Komt met Halloween ook weer om de hoek. Weet u het nog? Gelaten, Gallië. Galliërs, ze komen uit Midden-Europa, waar de stripverhalen van Asterix en Obelix vandaan komen, met de druïde en zijn toverdrank. Tovenarij wordt in de Bijbel sterk veroordeeld, omdat de mens dan in plaats van op God op de mens vertrouwt, of op middelen vertrouwt. Waardoor het goddelijk ik zal buiten onze macht ligt naar onze hand proberen te zetten. Wat op allerlei manieren kan. Niet in afhankelijkheid bidden te geneesmiddelen nemen, maar zweren bij dit of dat. Dat moet je nemen wat het dan ook is. Of het verdund is en geschud is in het licht van de maan. Eén druppel op een heel IJsselmeer, tinctuur. Maar door de maan. En oh, dat werkt zo goed. Toverij. En dan noemt Paulus 8 sociale zonden. Die een harmonieus contact tussen mensen op het werk. Maar ook in de kerk verwoesten. Een belangrijke plaats in de zondenlijst. 8 stuks. De 8 woorden beschrijven zonde, die twist in een christelijke gemeente bevorderen. De betekenissen overlappen elkaar. En frappant is, 6 van de 8 woorden staan in het Grieks in het meervoud. Dat geeft aan, er zijn verschillende variaties van. En met elkaar hebben de woorden gemeen dat het gaat om de ikgerichtheid en de zelfhandhaving. Dat leven naar het vlees staat over de gezindheid van Christus. En daarom Paulus als eerste vijandschappen. Dat is de afkeer, de haat. Die als de wortel van de twisten is. Iemand niet gedacht zeggen, je hoofd omkeren. Kun je het nog geestelijk invullen ook. Dit is de enige lijst waar Paulus dit woord gebruikt. En dan volgt ruzie. Dat woord gebruikt Paulus meer. Dan richt Paulus zich op de strijd en de afgunst die mensen van elkaar verwijdert. Dit woord staat met het volgende als enig in het enkelvoud. Het is precies wat er onder de gelaten speelt. Toen ze in die liefde stonden, achter de een de ander uitnemende, roemden ze samen in het wonder van het evangelie. En nu ze een bepaalde leer volgen, staan ze tegenover elkaar en schakelen ze uit die niet net eender denkt als zij. Wat is dat menselijk? Het volgende woord is vertaald met afgunst. Het woord betekent ijver. Paulus gebruikt het ook in goede zin. Positief ijver voor de dienst des Heren. Maar dat kan ook verwijzen ijver naar naijver. Ambitie. Competitie. Gedreven worden door zelfverheerlijking en zelfverwerkelijking ten koste van een ander. Dus onder de schijn van ijver voor God. Dat kan ook in de kerk, kan ijver voor je eigen eer schuil gaan. God onderkent het, al zien wij er niet doorheen. En dan komt er aan het eind nog, maar ik zal eerst de lijst vervolgen, dat ook dat heel ernstig is. Dat we binnen het koninkrijk niet zullen ingaan. Met onze ijver, eerzucht buiten staan. En als volgende noemt Paulus woedeuitbarsting. Dat komt van een woord voor toorn dat we in het Oude Testament tegenkomen. Paulus gebruikt het in zijn zondenlijsten af en toe. Het verwijst naar wilde oprispingen van toorn die over een ander worden uitgestort. Het verwijst ook naar een onbeheerst temperament dat andere mensen tot object van een scheldpartij maakt. En dan volgt egoïsme. Dat woord kun je beter vertalen met zelfzuchtige ambitie. Dat komt nog 6 keer voor in het Nieuwe Testament. De zelfzuchtige ambitie verwijdert broeders, brengt ruzie en twist. Want ze focust niet op de eer van God en het heil van de naaste, maar op eigen eer. Het is het egoïsme dat zelf allerlei posities wil innemen, op plekken wil komen, bereiken wil. Vanuit vleeselijke ambitie en honger naar erkenning. Dat kan in de politiek, kan ook in de kerk. Door predikanten, door ambtsdragers die dingen naar zichzelf toe willen trekken. Wat ook uit de waan kan voortkomen, dat je denkt dat jij de enige bent die dat goed kan. Het ziet ook op het uit zijn op eigen gelijk of van de groep, zoals nu bij de gelaten. En Paulus vervolgt met onenigheid. Dat woord betekent twijfel, onenigheid. Dat je niet meer aan zijn voeten zit. Dat je voeten niet vaststaan in de apostolische leer. Dat je twijfelt aan de waarheid. Wat tot onenigheid leidt. En leidt naar het volgende: afwijkingen in de leer. Ja, een verdeeldheid over een menselijk iets. Paulus schrijft dat bij de Korinthe. Daar begint het over de sociale lagen, rijk en arm. En als dat niet gecorrigeerd wordt, leidt het tot ketterijen. Dat gaat altijd verder, dat proces. En dat is levensgevaarlijk. Je komt tot afwijkingen in de leer. En in vers 21 noemt Paulus nog meer de werken van het vlees. Kennen zoveel verschillende gedaanten. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Jaloersheid. Dat vinden we ook in andere zondelijsten van Paulus. Jaloersheid. Dat jij wil hebben of wil zijn wat die ander heeft of die ander is. En niet tevreden met wat God jou geeft. Je kan zowel op bezittingen slaan als op de positie van de naaste. Jij wil die positie hebben. Jij wil zo geacht zijn en daarom praat je die ander naar beneden. Dat twee woorden die wijzen op een losbandige levensstijl. Dronkenschap. Dat zware drinken. Dat je van de wijs bent. En zwelgpartijen. Paulus heeft voor ogen de drinkgelagen bij de heidense offerfeesten. Waar men zoop bij het leven en schranste. Het vet van de mond erop. En men aan de lusten zich overgaf. Nou, denk aan carnaval. En lekker uit je bol gaan. Begeerte van het vlees. Die zich aan zulke dingen overgeven, zegt Paulus, staan onder de heerschappij van de oude Adam. En hij voegt eraan toe en dergelijke. Hij geeft aan, ik heb de lijst niet uitputtend behandeld. Er is meer. Het kent ook geraffineerdere vormen. In een zwart jasje, noem maar op. Eigenlijk weet je het zelf wel. Hoe het staat tegenover God. Let er op de ernstige conclusie van Paulus, waarvan ik u voor zeg. Zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Je kunt dus niet de kerk uitgaan en zeggen, nou, zoiets hoeft van mij niet, daar denk ik toch wel anders over. Het doen van de werken van het vlees kan niet worden afgedaan als iets onbelangrijks. Paulus waarschuwt, die zulke dingen doen, zullen dat koninkrijk dat komt in de toekomst van Jezus niet beërven. De beloofde erfenis, er was je beloofd, ontgaat je. Je dacht rijk te worden. Je wordt straatarm. Paulus heeft er al eerder op gewezen. Maar hij herhaalt die verschrikkelijke consequentie hierop, dat we uitgedreven worden tot Christus. Leren sterven aan onszelf, mensen. Wat is eer? Ze kunnen lovend een artikel over je schrijven in de krant. Ja, zelf zul je dat bewaren. Maar een ander pakt er morgen de haring in. Mijn vader was dominee. Een enkeling weet dat, maar de meeste. Oh ja, was uw vader dominee? Ja. Veel beroepen gehad. Ja. Niemand kent hem. Wat is eer? Maar weet u welke eer niet vergaat? Als de eer van Christus je deel is. Buiten Christus zijn roem, zijn naam, zijn eer. Het gaat alles onder in het graf. Maar wie wandelt, hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Gerechtigheid door het geloof in plaats van door de werken van de wet. Moet niet leiden tot een leven in de zonde. Als de werken van het vlees domineren, is er geen eschatologische beloning. Die verdient Gods kind niet. We zijn er wel de vrucht van. En op dat punt worden we geoordeeld op de jongste dag als schapen en bokken uit elkaar. Geliefde, ik eindig. Wat worden we alle gedrongen? Die in Christus geloven hun zaligheid niet alleen buiten zichzelf te zoeken. Maar het bewaard worden bij de verworven verlossing. Ook buiten jezelf te zoeken in hem. In de kracht en de leiding van de Heilige Geest. En dan is het schitterend dat het bevel tegelijk als future belofte gelezen kan worden. Wandel door de Geest met al je strijd. Wandel. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Amen. Zingen we de psalm van de belijdenis 17 vers 3. En na het dankgebed staande vers 4.